Goedemorgen allemaal. Fijn om weer bij elkaar te zijn. Even wat later gestart, maar ja, om nou tegen al die ontevreden gezichten aan te kijken van mensen die geen koffie hebben, dat durfde ik ook weer niet aan. Dus, maar we hebben de tijd. We gaan verder met de bespreking van de Romeinenbrief, studie 7. En ja, dat is echt alweer een tijdje geleden dat we studie 6 hier hadden. En dat was, even rekenen, 3 oktober. Want 10 en 17 oktober hadden wij hier andere sprekers. Dus we gaan de draad weer oppakken en we zijn aangekomen in Romeinen 3 vers 21. En ja, degene die de Romeinenbrief goed kennen, die denken van, dat is dat vers waar de grote ommekeer komt in Paulus zijn betoog. Daar straks meer over. Ik wil eerst nog even kort een samenvatting geven van het voorgaande, dus van Romeinen 1 vers 1 tot 3 vers 20. En dat is een hele beknopte samenvatting, want daar is het een samenvatting voor. Maar in de eerste versen van de Romeinenbrief vinden we natuurlijk, zeg ik erbij, zoals in elke brief van Paulus, de afzender, de geadresseerden en ook een samenvatting van de boodschap. En die samenvatting is heel kort gezegd het evangelie van God van zijn Zoon. En Paulus zet daarna uiteen dat het zijn verlangen was om naar Rome in Rome te komen en ook daar aan de gelovigen al daar te evangeliseren. Nou, dat had hij nog niet gedaan, dus dat gaat hij wel uitgebreid doen in deze brief. En hij is later ook in Rome gekomen, weliswaar, maar dan als gevangene. Ja, nogmaals, het onderwerp van de brief, heb ik het maar samengevat. Hè. Ik schaam mij niet voor het evangelie. Het evangelie beschaamt mij niet. Nee, het evangelie van Christus noemt hij het in deze verse. Dus het evangelie van God, van zijn Zoon in de eerste verse en in deze verse het evangelie van Christus. Ja, en dan komen we in een gedeelte. Vanaf 1 vers 18, dat gedeelte loopt tot 3 vers 20, waar we eigenlijk de vorige keer geëindigd zijn. En 3 vers 21 is dan echt een nieuw gedeelte. Maar in het gedeelte van 1 vers 18 tot 3 vers 20, daar zet Paulus uiteen wat de positie, hè, zo zou je dat kunnen zeggen, is van de mensheid. Gods toorn wordt geopenbaard over een wereld die God niet als God erkent. En God heeft de wereld daarom overgegeven, overgelaten, losgelaten in wat zij praktiseren. Gods oordeel over de hypocriete en of religieuze mens die met verachting op die wereld waarover God zijn toorn openbaart, dus die met verachting neerkijkt op de wereld, maar zelf in het verborgene dezelfde dingen doet. Zo wordt dat daar echt gezegd. En dan komen we in een gedeelte dat spreekt van de Jood, hè, is de wereld in het algemeen, en dan komt de Jood aan de beurt, om het zo te zeggen. Gods oordeel over de Jood onder de wet, de Jood en de besnijdenis, het voorrecht van de Jood. En alle mensen zondaren. Ja, dat is dat gedeelte dat we vorige keer ook besproken hebben. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Alle zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnuttig geworden, enzovoorts, enzovoorts. Dus dat gaat daar echt. Ja, dit gedeelte, 1 vers 18 tot 3 vers 20, gaat over allen. Alle mensen, niemand uitgezonderd. Dat is wat Paulus daar naar voren brengt. Ja, en dan komen we dus in, ik zou zeggen 3 vers 21, maar voor het verband bespreek ik het toch nog even vanaf 3 vers 19. Deze verzen heb ik dus al besproken, dus ik doe dat kort.
Toen waren wij kleden.
Nee. Nee, jullie hadden andere plannen.
Ja.
Ja, God niet hoor, maar...
Het is ook wel eens leuk om afstand gehad te hebben.
Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik. Dus jij bedoelt nu eigenlijk, ik wil dat je het voor mij nog een keer uitgebreid.
Nee, oké. Okay. Nee, het ging in één regel.
Ja, ja. Ik ken een bijbelleraar, dat heb ik wel eens vaker gezegd, geloof ik. Die zei altijd, daar zijn bandjes van. Nou, bandjes heb ik niet, maar opnames wel. Dus, dus dit volgt, laat ik dat erbij zeggen, op dat gedeelte van wat ik zojuist aan refereerde. Alle zijn afgeweken, tezamen zijn ze onnuttig geworden. Een keel is een geopend graf, slangenvenijnissen onder hun tong, geloof ik, of op hun lippen. Nou ja, alles komt daar aan de beurt, de tong en de lippen. Ik haal het nu allemaal door elkaar. Maar dat zijn allemaal citaten uit de Tenach. Uit het Oude Testament. Ik zoek mijn Bijbel. Maar die heb ik niet. Dat zijn allemaal citaten uit het Oude Testament. Zoals wij dat noemen. Wat voor de Jood de Tenach is. Maar er staat allen zijn onnut geworden enzovoort. Maar dan zegt Paulus... Wij weten nu dat de wet, en de wet is een technische term voor de aanduiding van de Tenach. De wet is niet slechts de 10 geboden, het is ook niet slechts de boeken van Mozes. Soms wordt gewoon het hele, wat wij het Oude Testament noemen, wordt genoemd de wet. En Paulus zegt dan, nu weten wij dat de wet bij alles wat zij zegt, tot hen spreekt die onder de wet zijn. He, want de Jood zou nog kunnen denken van ja, dat gaat niet over ons, hè. Dat alle mensen zijn afgeweken enzovoorts. Nee, Paulus zegt, ja, dat gaat wel over jullie. Want wij weten dat de wet bij alles wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn. Want hen waren de woorden van God toevertrouwd. Dus dat was juist ook aan hen geschreven. Nu weten wij dat de wet bij alles wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn. Opdat elke, hier weer elke, hè, alle mensen zondigden. En ook hier weer op dat elke mond gestopt wordt. En de hele wereld onder de rechtspraak van God komt. Hè, allen zijn onder de zonde. Dat was een van die voorgaande versen die ik nu zo snel niet kan vinden. Oh jawel, 3 vers 9. Allen zijn onder de zonde. He, dus de wereld die de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder houdt, hoofdstuk 1 vers 18. Maar niet alleen die wereld, ook zij tot wie de wet spreekt, het Joodse volk dus. Ook zij zijn onder de zonde, want allen zijn onder de zonde en opdat elke mond gestopt wordt. Wij weten dat de wet bij alles wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de gehele wereld onder de rechtspraak van God komt. Ja, hier staat een woord dat is opgebouwd uit, dat zie je daar in dat schermafdrukje van die interlineair, onder plus recht. Of onder plus rechtend. Maar de vertalingen, de gangbare vertalingen zoals de Statenvertaling en de NBG, die lopen hier nogal uiteen en die hebben dit allemaal donker opgevat, verdoemelijk, Statenvertaling NBG, HSV is niet die voetbalclub uit Duitsland, maar dat is de herziene Statenvertaling. En in deze volgorde hebben zij dat ook weergegeven, verdoemelijk, strafwaardig en doemwaardig. Vooral die eerste en die derde, daar word je niet vrolijk van. Maar dit woord is... ik zeg hier een neutraal woord, maar het heeft niet per se die negatieve betekenis. De geschrifte vertaling die heeft hier ook gewoon onder het recht of onder de rechtspraak van God. En niet om te verdoemen, want God verdoemt niet. Maar God gaat recht spreken. Oordelen. He, daar ging het voorgaande over. Dat woord oordelen zijn we nogal eens tegengekomen. En toen hebben we er ook aan diverse keren aan gerefereerd. Dat Gods oordeel een gericht is. Dat hij de dingen recht zet. He, zijn rechtzittingen zijn rechtzettingen. Dus God gaat recht spreken. Oordelen over elk schepsel. En niemand uitgezonderd, niemand ontkomt daaraan. En dat is geen doem, maar dat is evangelie. Dat lazen we ook hoor. Dat was ook hoofdstuk 2. 2 vers 16. In de dag wanneer God de verborgene dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie, zegt Paulus. Dus het is goed bericht, het is evangelie dat God gaat oordelen. Hij gaat alles rechtzetten. Al het kromme en verdraaide wordt rechtgezet. Dat lijkt me met recht een goed bericht. Dus ja, dat verdoemelijk en strafwaardig en doemwaardig. Nee, de hele wereld is onder de rechtspraak van God. En daarom, alleen daarom kunnen alle gerechtvaardigd worden. Want daar gaat het gedeelte over wat we nu gaan bespreken vanaf vers 21. Omdat uit werken van de wet geen enkel vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden, want door de wet is er besef van zonde. Ja, dit is natuurlijk specifiek ook aan het Joodse volk gericht. Hè? Werken is verdienen. Daar kom ik nog wel op in hoofdstuk 4. Vandaag niet meer, maar in hoofdstuk 4 wordt Abraham ten tonele gevoerd. En in hoofdstuk 4, daar staat dat degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Nou ja, wat dat precies betekent, daar komen we dan wel op. Maar uit werken van de wet wordt geen enkel vlees gerechtvaardigd. Niemand kan dat verdienen door dat zelf te bewerken. Het werken van de wet rechtvaardigt een mens niet. Op zich, hè, maar dat is puur theoretisch. Als een mens de wet zou kunnen houden, dan zou hij op die wijze gerechtvaardigd kunnen worden. Maar dat is natuurlijk puur hypothetisch. Want de wet is gelegd op het vlees en het vlees onderschikt zich daar niet aan. En daarom zegt Paulus ook, uit de werken van de wet wordt geen enkel vlees voor hem gerechtvaardigd. Want door de wet is er besef van zonde. Ja, juist die verboden en geboden geven besef van zonde. En hoofdstuk 7 gaat daar onder andere over. Hè? Paulus zegt daarvan, als de wet mij niet zou vertellen dat ik niet mag begeren, dan zou ik niet eens weten dat begeerte zonde zou zijn. Zoiets zegt hij daar. Dus die wet die maakt alleen maar duidelijk, die geeft alleen maar besef van zonde. Die maakt ook nog eens het vlees juist actief. Hè? Dus die wet prikkelt de zonde. En dat is weer hoofdstuk 5, daar zegt Paulus van de wet is gegeven opdat de zonde zou toenemen. Dus die wet is niet op de mens gelegd, trouwens op de mens, op het Joodse volk gelegd, met als doel dat zij minder zouden gaan zondigen. Nee, die wet is juist gegeven opdat er meer gezondigd zou worden. Ja, daar wordt zelden over gepreekt, denk ik dan. Maar dat is echt wat Paulus in Romeinen 5 vers 20 zegt. En hij zegt er achteraan, want dat is geen doel op zich. Want waar de zonde te meerder wordt, daar is genade uitermate overvloedig. Er is altijd meer genade dan zonde. Dus als de wet de zonde doet toenemen, geen probleem. Er is altijd meer genade. Dat is wat Paulus zegt. Nou, daar komen we dus nog op. Dus ik lees nu gewoon verder. Nu echter, of maar nu, los van wet, is rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt, waarvan getuigenis gegeven wordt onder de wet en de profeten. Kijk, dit is de grote ommekeer in Paulus' betoog, want het voorgaande gedeelte dat schildert eigenlijk de naar de mens gesproken hopeloze positie van de mens. Of je nou een heiden bent uit de heidenen, hè, uit de volkeren, of je bent een Jood, of je bent iemand die netjes leeft, of aan de buitenkant alles er goed uitziet. We zitten allemaal wat dat betreft in hetzelfde schuitje. Daar gaat het voorgaande over. Zoals ik ooit in een filmpje ergens zag van een urker die zei, we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. Ja, zoiets dus. Nu is los van wet rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt. Ja, dit is de grote ommekeer in het betoog. Ik heb eens opgezocht waar dat maar nu nog vaker voorkomt. Dit zijn er een paar. Laat ik 1 Korinthe 15 er even uithalen. Dat is een mooie. Daar is dat hoofdstuk over de opstanding. He, Paulus zegt, ja, sommigen onder jullie zeggen dat er geen opstanding is. En dan gaat hij uitleggen wat de consequenties zijn. Als Christus niet is opgewekt en als er dus geen opstanding is. En dan zegt hij, maar nu Christus is opgewekt. Ook een groot contrast geeft hij daarmee aan. Dat doet hij in dit vers ook. Nu echter, maar nu, los van wet. Los van wet is rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt. Ja, rechtvaardigheid van God. Want dit wordt heel vaak gelezen alsof wij het onderwerp zijn. Maar het is de rechtvaardigheid van God en die is geopenbaard los van wet. En dat verwijst natuurlijk naar het voorgaande waar gesproken werd over werken van wet. Over het verdienen door de wet te houden. Of door het verdienen door onder de wet te leven. Het gaat om het onderwerp van dit gedeelte is de rechtvaardigheid van God. Dus wat gaat hier aangetoond worden? Nou, dat God rechtvaardig is. Dat is wat in dit gedeelte aangetoond wordt. En de rechtvaardigheid van God is dus wat God doet, wat hij vervult. En het is dus niet wat God eist van de mens. Want zodra er ook maar iets geëist zou worden van de mens, dan ging het over de rechtvaardigheid van de mens. Daar gaat het hier niet over. Het gaat over de rechtvaardigheid van God. Paulus toont hier aan dat God rechtvaardig is als hij, ik loop dan op de zaken vooruit, als hij allen rechtvaardigt. Dus Gods rechtvaardigheid, daar gaat het over. Niet de rechtvaardigheid van de mens of wat God, en zeker niet wat God van de mens eist. Nee, wat God doet. God heeft beloofd en hij heeft daarmee een schuld op zich genomen. En hij vervult dat. Hij vervult die schuld en daarmee is hij rechtvaardig. Hij doet wat hij voorzegd heeft. Hij vervult wat hij beloofd heeft. Hij vervult zijn belofte. Ja, en dat is ook niet dankzij onze werken. Hè? Los van de wet. Dus zonder werken van wet. Het is zelfs niet dankzij onze werken, maar ondanks onze werken. Maar nu echter, los van wet is de rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt, waarvan getuigenis gegeven wordt onder de wet en de profeten. Want het is weliswaar los van werken van de wet, maar los van de prestaties van de mens. Maar het is wel beloofd en voorzegd in het Oude Testament, in de Tenach. God heeft zijn Messias beloofd, hè, Christus. Dat is gewoon hetzelfde, alleen in een andere taal. Mashiach, Christus. God heeft zijn Messias beloofd. En daar wordt al van getuigd. Onder of door of in de wet en de profeten. Ja, daar gaat het, de hele Tenach gaat daarover. Gaat over in beelden, in in rituelen, in voorzeggingen, profetieën. Alles wijst vooruit naar hem. En Paulus noemt straks een voorbeeld van, in dit gedeelte, uit dit, ja, wat wij dan noemen typologie van het Oude Testament, waarin de Christus is voorzegd. En de hele wet en de profeten getuigen daarvan. Dus het is echt, het is los van wet dat de rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt wordt. Het is los van werken van de wet, los van het verdienen dat Gods rechtvaardigheid openbaar gemaakt moet. Maar er wordt wel degelijk getuigenis van gegeven. Onder of door of in de wet en de profeten. Ja, God heeft dus rechtvaardig gehandeld op basis van de wet en de profeten. En rechtvaardig gehandeld is gewoon dat hij vervult wat hij daarin beloofd heeft. God heeft een vaardigheid om recht te doen. Dat is zijn vaardigheid. En recht doen is ja, doen wat je belooft. Rechtvaardigheid van God echter, niet door werken van wet, maar door geloof van Jezus Christus. Ja, ook hier weer een sneer naar enkele vertalingen. Maar de MBG en de herziene statenvertaling, die zeggen hier geloof in Jezus Christus. En dat staat er niet, het is een tweede naamval. Het is het geloof van Jezus Christus. En dat heeft de statenvertaling overigens wel. Rechtvaardigheid van God echter door geloof van Jezus Christus. Kijk, want als het ons geloof zou zijn, dan zou het ook weer onze rechtvaardigheid zijn. Dus ja, de mens wordt hier echt volledig aan de kant gezet. Maar juist daardoor kan God recht doen aan zijn woord, want hij vervult het. Als hier ook maar iets van de mens bij zou zitten, ja, dan was het voor een, ja, nogmaals, dan zitten we in hetzelfde schuitje, allemaal in hetzelfde zinkende schip, en dan eindigen we allemaal op de bodem van de zee, om het zo te zeggen. Maar nee, het is God die het doet en hij vervult zijn belofte. Rechtvaardigheid van God echter door geloof van Jezus Christus. Het gaat dus om het geloof van Jezus Christus. Nou, ik heb nog een paar voorbeelden. Die term komt nogal, ik heb ze niet allemaal, want dat zie ik nu. Volgens mij komt het 7 keer voor. Mijn gelaten 2 vers 16 of vers 20, dat weet ik niet uit mijn hoofd, volgens mij al 2 keer. Dus komen we redelijk in de buurt. Maar God vervulde zijn belofte in Jezus Christus. En hij, Jezus Christus, Christus Jezus, hij vertrouwde op die belofte. Hij was een gelovige met een hoofdletter. Hij was de gelovige bij uitstek. Dat is het geloof van Jezus Christus. Hij werd hier geboren als mens. En ja, zijn ouders zullen hem best dingen meegegeven hebben. Maar hij heeft zelf in de schrift ontdekt wie hij was. Welke weg hij moest gaan. Ik bedoel, dat kunnen je ouders je wel vertellen. Maar ja, dat is pas... Ik weet niet wat zijn ouders hem verteld hebben, hè, Jozef en Maria. Maar daar zal hij ongetwijfeld, zoals wij dat vaak zeggen, de bonnetjes bij gehad willen hebben. Hè, dus hij heeft zichzelf herkend in de schriften. En hij wist ook de weg die hij moest gaan. En als je wil weten welke weg, lees dan bijvoorbeeld maar Psalm 22. Daarin... gezondheid. Daarin... komt zo'n beetje alles aan bod. Wat van de weg die hij moest gaan. Zijn lijden, zijn sterven, maar ook zijn opstanding, zijn verheerlijking en zijn verhoging. He, dat is die psalm die begint met mijn God, waarom of waartoe heeft gij mij verlaten of overgelaten? En dat is een lange psalm, hè, en daar vinden we ook een aantal kruiswoorden in, om het zo te zeggen. Woorden die de Heer... citeren aan het kruis, wellicht wel heel de psalm. Maar daar staat ook in zijn heerlijkheid en zijn verhoging en zijn alles vind je daarin. En hij wist dat. En om Laat ik eerst even verder lezen. Om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij dus dat kruis gedragen en de schande vracht. Rechtvaardigheid van God echter door geloof van Jezus Christus, tot in allen die geloven, want er is geen onderscheid. Ja, dus laat ik eerst even dat wat tussen haakjes staat weglaten, daar kom ik zo nog wel even op. Maar door geloof van Jezus Christus, het geloof van Jezus Christus, dat is tot in allen die geloven. En ik heb dat plaatje erbij gezet, dat heb ik bij 1 vers 17 ook gedaan. Waar Paulus al zei, want Gods rechtvaardigheid, dit gaat dus over het evangelie van Christus, Gods rechtvaardigheid wordt daarin onthuld. Uit geloof tot in geloof. En het is dus uit het geloof van Jezus Christus, zoals we hier vinden in vers 3 vers 22, tot in ons geloof. Hè, zoals die kan schenkt in dat glas. Hij is de bron en wij zijn dat vaatje. Of dat glas, hè, dat vaatje. Tot in is ook het komt binnen bij. Hè? Rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Het komt binnen bij allen die geloven. Je hebt er deel aan als je gelooft. En ook geloof, ja, dat is Efeze 2 vers 8. Ook geloof is een geschenk. Hè? Geschenk. Hij schenkt dat. Hij schenkt dat. En, en als hij dat schenkt, dan komt dat dus bij je binnen. Tot in allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Ja, ik heb hier dat en over allen, degene die een statenvertaling hebben, die vinden het zo weergegeven. Ik pak even de interlineair erbij. Want er zijn verschillende handschriften. En bijvoorbeeld de Statenvertaling is gebaseerd op de Textus Receptus. En er zijn nog andere handschriften die hier hebben tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Nou, wat er nou precies moet staan, dat weet ik ook niet. Ze zijn er dan die zeggen van ja, de meest oude, de meest betrouwbare handschriften, die hebben het tot in allen die geloven. Nou ja, dat zal, ik weet het niet, maar ik wil toch ook maar aangegeven hebben en laten zien. Hier zie je dat verschillende handschriften, de Concordant, Greek Text is het geloof ik, en de Textus Receptus in ieder geval, die hebben tot in allen en over allen die geloven. Het komt uiteindelijk, zeg ik erbij, uiteindelijk komt het tot allen of tot in allen, maar het is nu over of op allen die geloven. Nou, dat gezegd hebben, ga ik weer terug. Rechtvaardigheid van God echter door het geloof van Jezus Christus tot in allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen zondigden. En hebben tekort van de heerlijkheid van God. En die allen zondigden, ja, dat hebben we al gezien in 3 vers 9. Wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Allen, en dan komt dat gedeelte van gelijk geschreven is, niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, niemand die goed doet, enzovoort. Allen zondigden. En ja, eigenlijk moet je dat woord allen daar elke keer bij denken. Want allen zondigden en allen hebben tekort van de heerlijkheid van God. En allen worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Ja, dus allen zondigden, allen hebben tekort van de heerlijkheid van God en allen worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En dit woord verlossing, dat heeft te maken met vrijkoping. Hij heeft de prijs betaald en die prijs heeft hij dus betaald voor allen. Dit woord apulotroseos, daarin zit het woordje lutron. En lutron betekent losprijs, dus apolutrosis is het vrijkopen of verlossen door het betalen van een losprijs. En dat woord lutron, dat vinden we in een ander woord van Paulus, wat hij schrijft aan Timotheus. Er is één God. Ja, daar staat in het voorgaande dat God wil dat alle mensen gered worden. Want er is één God. En één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Ja, hij is degene die de bemiddelaar of middelaar is tussen God en mensen. En dat betekent, dat wordt meestal uitgelegd met dat hij een goed woordje voor ons doet bij God. Maar hij is middelaar tussen, hè, tussen God en mensen, maar ook tussen mensen en tussen God en mensen, zo staat het. Hè. Hij is degene die door, hè, Gods, dat is Hebreeën 1 vers 1, God spreekt in deze laatste dagen tot ons door of in de Zoon. Hij is degene door wie God zich bekend maakt aan de mensen. En in die zin is hij middelaar tussen God en mensen. Hij spreekt tot de mens namens God. En hij openbaarde zijn woord weer aan Paulus, hè. Er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf geeft. En dan is het hier vertaald met tot een overeengekomen loskoopsom voor allen. Het getuigenis in de eigen bestemde tijden. Ja, daarvoor wordt getuigd de bestemde tijd. Maar dit is dus dat woord, hier zit dat woord lutron in, die losprijs, loskoopsom. En dat woord lutron, de losprijs, dat zit dus in dat woord verlossing. In Romeinen 3 vers 22. Even terug. Want allen zondigden en allen hebben tekort van de heerlijkheid van God. En allen worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade. Dus niet in werken. Nee, het is Gods werk. Hij vervult zijn belofte en dat is zijn genade. Hij geeft dat. En dat doet hij door de verlossing die in Christus Jezus is. Hij heeft de losprijs betaald door te sterven en God wekte hem op. Hij betaalde de ultieme prijs. Hij stierf namelijk. En God wekte hem op. Nou, dat is ook een onderwerp op zich natuurlijk, maar we kunnen niet op elk woord zo lang stil blijven staan. Want ik wil toch even verder, want vervolgens zegt Paulus, God stelde hem van tevoren als de beschutplaats. Ja. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, zegt de Statenvertaling. Zoenmiddel, zegt de NBG. Nou, laten we beginnen bij het stelde hem voor. God stelde hem van tevoren als beschutplaats. Dit woord voornemen, hij zich voornam, dat is opgebouwd uit het woordje voor plus plaatsen of stellen. Dat woord eteto, daar wij refereren vaak aan het begrip God. Hè. God is de beschikker of de plaatser. Dat is ook van dat woord afgeleid, theos, het Griekse theos. Dus plaatsen of stellen. God plaatste hem, God stelde hem van tevoren als beschutplaats. Betekent dat God zich inderdaad van tevoren voornam dat hij de beschutplaats is. God had tevoren een plan gemaakt. Ja, God is de, ja, het is bijna onnodig om te zeggen, maar hij is de beschikker. Hij, de creator, en hij heeft dat zo beschikt en bepaald. De beschutplaats, nou ja, ik zei al, Statenvertaling en Zebulon zei zoenmiddel, dat is de NBG. Een verzoening of een zoenmiddel. Het is het Griekse woord hilistarion en dat komt nog maar één keer voor in het Nieuwe Testament. En dat is in de Hebreeënbrief. En daar gaat het over de ark van het verbond. Die Hebreeënbrief is de laatste tijd nogal eens langsgekomen. Hè? Vorige week sprak André ook over de Hebreeënbrief. Ik heb zelf ook een paar studies over gegeven. En zelf, dat is alweer 2 weken geleden, sprak ik in Den Haag. En toen heb ik het gehad over de ark van het verbond bij Obed-Edom. Dus die ark van het verbond, de betekenis daarvan, wordt ook toegelicht in de Hebreeënbrief. Die ark van het verbond is een type van Christus. Het is een houten kist, helemaal overtrokken met zuiver goud. Hout, vergankelijkheid, overtrokken met puur goud, onvergankelijkheid, dood en opstanding. De ark van het verbond die rondom van alle kanten bedekt is met goud. En daarboven waren de cherubs, dat zijn die geestelijke wezentjes, engelachtige wezentjes die je daar bovenop ziet afgebeeld, die de beschutplaats overschaduwen. En in de meeste vertalingen wordt dit hier vertaald met het verzoendeksel. En dus dit wordt meestal het verzoendeksel genoemd. Dat is dus dat deksel waarop die cherubs staan. Een gouden plaat waarmee de ark van het verbond werd afgedekt. En daar stonden die cherubs op. Maar die wordt het verzoendeksel genoemd. En dit is dus hetzelfde woord als Paulus gebruikt in Romeinen 3. Vers 25. God stelde hem van tevoren als verzoendeksel, als beschutplaats. Ja, verzoendeksel is eigenlijk niet helemaal het juiste woord, maar het is echt het woord heeft met beschutten, bedekken te maken. Het Hebreeuwse kafar, hilasmos in het Grieks. Maar dat is dus de beschutplaats. Ik zal af en toe wel het verzoendeksel zeggen, omdat dat de gebruikelijke term is en dan weet iedereen waarover je het hebt. Maar God nam zich van tevoren voor. God stelde hem, Christus Jezus dus, in wie hij zijn rechtvaardigheid openbaarde en in wie de verlossing is, hè, uit zijn genade. God stelde hem van tevoren als beschutplaats of verzoendeksel. Nou, die hoge priester die je op dat plaatje ziet, die ging 1 maal per jaar in het heiligdom. Overigens niet met dat kleed waar André het vorige week over had, met die 12 stenen, maar met dit witte linnenkleed. 1 maal per jaar ging de hogepriester in het heiligdom en het heiligdom is het heilige der heiligen. De allerheiligste plek binnen de tabernakel, later de tempel. Daar sprenkelde hij bloed op dat verzoendeksel, dus op dat gouden deksel, de beschutplaats, het verzoendeksel. Dat verzoendeksel, ik zeg het allemaal heel kort, maar is dus een beeld van het lam dat geslacht is, want het was het bloed van een lam dat hij daarop sprenkelde, een geslacht lam. Dus dat verzoendeksel, dat was bespat met bloed, en dat is een beeld van het lam dat geslacht is, maar nu in onvergankelijkheid is opgewekt. Namelijk in puur goud. Dat is wat dat deksel uitbeeldt. Dat verzoendeksel, die beschutplaats. En God stelde hem, Christus dus, van tevoren als dat verzoendeksel of die beschutplaats. Door het geloof in zijn bloed. Dus God bepaalde van tevoren, al toen hij aan Mozes de instructies gaf voor het maken van die tabernakel, met daarin, in dat allerheiligste gedeelte, die ark van het verbond, met daarop dat verzoendeksel, toen bepaalde God al dat de verlossing zou komen in Christus Jezus en dat hij dat zou doen in zijn genade. En God zag van tevoren Christus en hij liet dat uitbeelden in dat verzoendeksel. Hij wist, mijn zoon zal geslacht worden als een lam, maar ik zal hem opwekken in onvergankelijkheid. En dat is wat dat verzoendeksel en het sprenkelen van dat bloed op dat verzoendeksel uitbeeldt. En God heeft dat van tevoren zo bepaald. En toen hij ja, niet alleen het verzoendeksel, maar die hele tabernakel met al die attributen. Maar het gaat hier over dat, de ark van het verbond met dat verzoendeksel. Toen God dat liet maken, toen zag hij al vooruit. Maar hij nam dat zich van tevoren voor toen hij Mozes die instructies gaf. Duizenden jaren daarvoor voor het maken van die ark van het verbond. En dat verzoendeksel en die hoge priester die eenmaal per jaar inging in dat heiligdom om bloed op dat deksel te sprenkelen van dat geslachte lam. God stelde hem van tevoren als de beschutplaats, als het verzoendeksel, door het geloof in zijn bloed. Ja, toen God door Mozes de ark van het verbond liet maken, was dit een beeld van Christus. Daarmee demonstreerde God dus dat hij, God, gelooft in het bloed van Christus. Dat staat hier, door het geloof in zijn bloed. Hebben wij altijd een beetje, ik heb dat zelf ook hoor. Wij aarzelen een beetje om te spreken over het geloof van God. Maar we hebben het al eerder over het geloof van God gehad in de eerste versen van Romeinen 3. Zal hun ongeloof, het ongeloof van Israël, het geloof van God teniet doen? Retorische vraag, nee, tuurlijk niet. Maar er, ja, dat ga ik hier ook weer zeggen. Er is niemand die zo gelooft in zijn eigen woord als God zelf. Hij weet, ik kan en zal het vervullen. Er is niemand die zoveel, om dan een ander woord te gebruiken, vertrouwt op zijn eigen woord dan God zelf. Want hij weet dat hij het zal vervullen. En toen God dus van tevoren dat verzoendeksel, die beschutplaats liet maken met alle rituelen daar rondom, toen wist hij al, dit bloed wat daar gesprenkeld wordt van tevoren, hè, in al die keren, dat zal vervuld worden in het bloed dat zal vloeien van het ware paaslam, het ware lam dat geslacht is op Golgotha. Namelijk de Heer Jezus Christus die daar gekruisigd werd en daar stierf. En God wekte hem op de derde dag. En God wist, mijn zoon gaat die verlossing tot stand brengen. En daarom liet hij dat verzoendeksel, die beschutplaats maken. En God geloofde in het bloed van Christus. God stelde hem van tevoren als de beschutplaats door het geloof in zijn bloed. Tot aantoning van zijn rechtvaardigheid. Door het laten begaan van de zondige daden die tevoren gebeurden onder de verdraagzaamheid van God. Dat is een hele mond vol. Even op een rijtje dat verzoendeksel. Dat verzoendeksel, beschutplaats, is besprenkeld met bloed. Hij stierf, beeld dat uit. Hij werd geslacht als een lam. Ook al die paaslammeren zijn natuurlijk een vooruitwijzing naar het ware paaslam. Het is van goud. Hij is opgewekt, hè, onvergankelijkheid. Het is ook een beeld van Gods troon, dat verzoendeksel. Want je vindt vele malen in de psalmen, maar ook in 2 Samuel 6 vers 2, u die daar troont tussen de gerubs. En waar vinden we die gerubs? Nou, op dat verzoendeksel. Dus dat verzoendeksel is een beeld van de troon van God, waar natuurlijk Christus gezeten is aan zijn rechterhand. Waar Christus is gezeten, ja, de Hebreeënbrief noemt dat de troon der genade. Het stond in het heilige der heiligen, het allerheiligste gedeelte van de tabernakel, wat een uitbeelding is van de hemel. Het wordt in Hebreeën 9, vers 24 geloof ik, wordt het genoemd de ware tabernakel, de ware tent, namelijk de hemel zelf. Dus samengevat, het is een uitbeelding, dat verzoendeksel, van het lam dat geslacht is, maar die nu staat, dat is in Openbaring 5, maar van de opgewekte Christus in de hemel, zittend op de troon der genade. Daar is dat verzoendeksel, de beschutplaats, een beeld van. God stelde hem van tevoren als de beschutplaats door het geloven in zijn bloed, tot aantoning van zijn rechtvaardigheid. Door het laten begaan van de zondige daden die tevoren gebeurden onder de verdraagzaamheid van God. God zou zijn rechtvaardigheid aantonen door zijn belofte te vervullen in de opgewekte Christus. Daarom, daarom kon God die zondige daden laten begaan. Er zijn natuurlijk... Kijk, vanaf de komst van Christus, vanaf het moment dat hij die verlossing tot stand bracht, omdat God hem opwekte uit de dood, omdat hij die weg ging in geloof, het geloof van Jezus Christus. Hij ging die weg in geloof en God wekte hem op. Daarna werd verlossing tot stand gebracht. Maar hoe zit het dan in de periode daarvoor? Hoe kon God dan die zondige daden laten begaan die tevoren gebeurden onder de verdraagzaamheid van God? Nou, God had hem tevoren gesteld als beschutplaats. God had van tevoren al bepaald dat hij die verlossing tot stand zou brengen. En dat had hij vastgelegd, om het maar zo te zeggen, in dat verzoendeksel. Kijk naar dat verzoendeksel. Kijkend naar dat verzoendeksel. Daarin zou God zijn rechtvaardigheid betonen. In degene die dat zou vervullen. Namelijk Christus die de verlossing tot stand zou brengen. God stelde hem dus van tevoren als de beschutplaats. De verlossing was nog niet tot stand gebracht, maar het was in dat verzoendeksel voorzegd. En God vervult dat in hem. En dat doet hij door het geloof in zijn bloed. En hij toont daarmee aan dat hij rechtvaardig is. Tot aantoning van zijn rechtvaardigheid door het laten begaan van de zondige daden die tevoren gebeurden onder de verdraagzaamheid van God. God wist zelf dat hij het zou vervullen, dat hij recht zou doen. En daarom kon hij, om het zo te zeggen, die zondige daden laten begaan die tevoren gebeurden. Hij kon daar verdraagzaam onder zijn, want hij wist, mijn zoon gaat dat oplossen. Oplossen, verlossing tot stand brengen. Ja, dit is dan een toelichting. Tot aantoning van zijn rechtvaardigheid in de tegenwoordige tijd, zodat hij rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. Dus in vers 25 stond tot aantoning van zijn rechtvaardigheid door het laten begaan van de zondige daden die tevoren gebeurden. Dus dat is verleden. En hier gaat het over tot aantoning van zijn rechtvaardigheid in de tegenwoordige tijd. Dus beiden zijn hier... Beide worden hier genoemd. Dus God was rechtvaardig in het verleden toen hij die zonden liet begaan en daar verdraagzaam onder was. En hij toont ook nu rechtvaardig te zijn tot aantoning van zijn rechtvaardigheid ook in de tegenwoordige tijd. Zodat hij rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. Uit het geloof van Jezus, ja, dat zijn wij. Uit geloof tot geloof. Uit zijn geloof tot in ons geloof. Want er stond ik refereer nog even aan die versen 21 en 22. Los van wet is de rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt, waarvan getuigenis gegeven wordt onder de wet en de profeten. Rechtvaardigheid van God echter door geloof van Jezus Christus tot in allen die geloven. Dus God rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. En dat zal uiteindelijk komen tot allen en over allen die geloven. Het is nu over allen die geloven, maar het zal komen tot allen. Tot allen, want allen hebben gezondigd en allen komen tekort van de heerlijkheid van God. En allen worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. God heeft recht gedaan aan zijn woord en belofte. Het heeft getuigenis van de wet en de profeten. Dus de wet en de profeten getuigden er al van dat God allen zou rechtvaardigen. En God doet recht aan die belofte. Hij heeft recht gedaan aan zijn woord en belofte en vervult dat in de opgewekte Christus. En ja, die werd al dus uitgebeeld in, in dat verzoendeksel, in die beschutplaats. Ja, we vinden dat bijvoorbeeld ook in dat geloof van Jezus, of het geloof van Jezus Christus, vinden we ook beschreven in Hebreeën 12. Ook de Hebreeënbrief dus. Waar staat, ja, in het voorgaande vers, daar gaat het over die wolk van getuigen uit Hebreeën 11. Hè, die verzameling geloofsgetuigen. Abel, Mozes, die worden er allemaal genoemd. Maar dan staat er, laten wij dan, nou, omdat wij dan zo'n grote wolk van getuigen hebben. Hè, en dat zijn die getuigen uit Hebreeën 11. En dan staat in Hebreeën 12 vers 1, omdat wij dan zo'n grote wolk van getuigen hebben. Nou, sla ik wat over. Laat ons dan met verduren de loopbaan lopen die ons voorgesteld is. En dan komt dit vers. En de blik wenden tot Jezus. Op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Hij is de overste leidsman, de eerste. En voleinder van het geloof. Hè? Het geloof van Jezus Christus. En hoe heeft hij dat geloof voleindigd? En dat zegt Filippenzen weer, tot de dood. Ja, de dood van het kruis. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood van het kruis. Nou, dat deed hij met het oog op de vreugde die voor hem ligt. Voor hem lag. Hij heeft het kruis verduurd en de schande veracht. Dus dat heeft hij gedaan met de vreugde, met het oog op de vreugde die hem voorgesteld was. Hoe kende hij die vreugde? Nou, dat was getuigd onder de wet en de profeten. Bijvoorbeeld in dat verzoendeksel, die beschutplaats. Hij wist, die beschutplaats, ja, dat is een uitbeelding van mij. En hij is die weg gegaan in geloof. Hij wist dat hij zou worden geslacht als een lam en zou sterven. En dat God hem zou opwekken op de derde dag. En dus heeft hij met het oog op de vreugde die voor hem lag, het kruis verduurd, verdragen en de schande veracht. En God heeft hem opgewekt. Hij is dus gaan zitten, hij is gezet aan de rechterhand van de troon van God. Nou, dat is dat verzoendeksel. Daar is hij nu gezeten. Het lam dat geslacht is, in Openbaring 5, ik zag een lam. Staande als geslacht. Dat lam is weliswaar geslacht, maar het staat weer. Dus nou, dan moet het herleven, hè? Dan is het dus opgewekt. En dat bloed op dat verzoendeksel, op die beschutplaats, die beeld dat uit. Het geslachte lam is opgewekt en is gezeten aan Gods rechterhand op de troon in de hemel. Tot aantoning van zijn rechtvaardigheid in de tegenwoordige tijd, zodat hij rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof van Jezus is. En God heeft dus in het verleden met het oog op de toekomst, hè, met het oog op Christus, dat verzoendeksel, die beschutplaats laten maken als beeld van hem. Maar hij heeft daar ook mee de zonden laten begaan. Hij was daar verdraagzaam onder. En nu rechtvaardigt hij allen die uit het geloof van Jezus zijn. Uit geloof tot geloof. En in zijn opstanding, maar dat is Romeinen 5, onder andere. In zijn opstanding zullen allen gerechtvaardigd worden. Dus daar komen we ook nog over te spreken in Romeinen 5 natuurlijk. Waar is dan het roemen of het beroemen? Het is uitgesloten. Door welke wet? Van werken? Nee, maar door de wetmatigheid van geloof. Ja, dit hele gedeelte, dat gaven we net al even aan, zet de mens aan de kant. Hè? Dit gedeelte gaat over de rechtvaardigheid van God. Hoe worden Gods beloften vervuld? Wat is daarin de bijdrage van de mens? Nou, dat lees je in 1 vers 18 tot 3 vers 20. Daarin is de mens totaal passief, Sterker nog, als het aan de mens zou... als het aan de bijdrage van de mens zou liggen, dan zou dat alleen maar donkerder worden. Maar God... Ja, God vervult alles. God is rechtvaardig. God vervult zijn woord. Alles is zijn werk. Maar ja, waar is dan het beroemen? Waar zou de mens dan nog in kunnen roemen? Nou, niet in zichzelf in ieder geval. Hè. Het is uitgesloten. Ook niet in de wet. Hè. Want de Jood beroemde zich in de wet. Nou, is daar dan het roemen in? Nee, ook niet. In de werken, ook niet van werken. Nee, maar door de wet van geloof. Hè. De wetmatigheid van geloof. Mens wordt gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus. Dus het beroemen van de mens in zijn eigen werken is dus volledig uitgesloten. Nou, daar wilde ik het voor deze ochtend maar bij gaan laten. Het hoofdstuk heeft nog een paar versen. Maar ik wist al dat ik daar niet aan toe ging komen. Dan zou ik nog 4 versen moeten bespreken. En dat is op zich geen probleem, want daarna komen we weliswaar in hoofdstuk 4. Hè, dat is dan die hoofdstukindeling, maar de uiteenzetting gaat dan... sluit dan naadloos aan op dit gedeelte uit Romeinen 3. En in hoofdstuk 4 komt Abram ten tonele. Daar voert Paulus Abram op als voorbeeld van geloof. Nou, daar gaan we het dus volgende keer over hebben. En voor nu laat ik het dus hierbij.